próxima. He's Willem Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, huh?
Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.
Fijn dat je luistert naar Zij Zegt, de podcast van het AD en de regio Dietels, waarin ik, Debbie Gerritsen, mijn tanden zet in het nieuws van de afgelopen week. Wat viel mij op en hoe kijk ik met mijn vrouwelijke bril hiernaar? De coronamaatregelen kunnen doorwerken achter de voordeur, dus let een beetje op elkaar, zei onze premier tijdens de laatste coronapersconferentie, een dag na de aftrap van de VN Women Orange the World campagne tegen geweld tegen vrouwen. 1 op de 3 vrouwen heeft in haar leven te maken gehad met geweld. En de coronapandemie heeft daar een flinke turbo op gezet. Ik praat deze week met AD-columnist Linda Akkermans over de effecten en een mogelijke oplossing van deze schaduwpandemie. Linda schreef deze week een rake column over de snelkookpan van frustraties en emoties die de semi-lockdown of de lockdown met zich meebrengt. En stond dan ook te juichen bij de woorden van Mark Rutte. Ook praat ik met Atria-directeur Kautar Darmoni. Zij zet zich al jaren in voor vrouwenrechten en startte deze week een petitie om juist meer voor elkaar te krijgen in Den Haag. Ze is uiteraard blij dat Rutte zich eindelijk uitspreekt, maar wil daar nog wel wat aan toevoegen. Put your money where your mouth is. Luister mee. Linda Akkermans, welkom en fijn dat jij eventjes in mijn podcast wil zijn en wil kletsen. Jij schreef deze week een column, een vrij persoonlijke column over, ja, over ruzie thuis en over de lockdown dieptepunten. Heel herkenbaar, want ik denk dat er heel veel mensen dingen hebben naar elkaar hebben geroepen of gegooid. Die ze anders niet hadden gedaan. Je zei ook echt, het is een snelkooppan van frustraties en onmacht. En je kan eigenlijk wel begrijpen dat het ook maar zo uit de hand kan lopen.
Ja, voor mijn gevoel zijn er ook een aantal soorten geweld. Je hebt geweld is natuurlijk nooit goed te praten, agressie ook niet. Maar je hebt geweld van echte mensen die niet deugen en die alles aangrijpen om met hun handjes te wapperen, in mijn optiek. Maar geweld of agressie kan ook ontstaan, denk ik, door dat mensen zich heel onmachtig voelen in bepaalde situaties. Omdat er ineens heel veel stress is, doordat er dingen gebeuren waar ze geen invloed op hebben. En in die lockdown zag je natuurlijk dat mensen ineens thuis kwamen te zitten met kleine kinderen, dat je in een onzekere situatie zat. Hoe lang gaat dit nog duren? Er waren in gezinnen financiële zorgen. Niet iedereen heeft ook veel ruimte thuis of kan zich daar lekker ontspannen. Dus wij hebben ook in ons gezin wel gemerkt dat de lontjes wat korter werden. En dat situaties ineens kunnen escaleren. En dat je ineens tegen elkaar staat te gillen en dan later denkt, hoe kan het dat wij zo doen? Dus ik heb wel, begrip is een groot woord, maar ik kan me wel voorstellen dat bepaalde situaties dan echt uit de hand kunnen lopen, ja.
Ja, want je maakt ook meteen in jouw column een bruggetje naar de internationale campagne tegen geweld tegen vrouwen. Hè. Dat gaat dus eigenlijk afgelopen week gestart, vorige week. Het duurt 10 dagen, zoals ik het begreep. Want vrouwen zijn vaker de klos als het gaat om in dit soort huiselijk geweldsituaties.
Ja, klopt.
Ik las ook een stuk van jou dit weekend in de krant met een aantal interviews van vrouwen. Heel heftig, hè, om te lezen. Lijkt me ook heel heftig om die vrouw te interviewen.
Ja, dit waren dan de mannen, hè, die dan vertelden dat zij dader of pleger zijn geweest van huiselijk geweld. Maar in het verleden heb ik ook vrouwen gesproken, hoor. Dus,
Sorry, dat klopt. Ja, afgelopen weekend in de krant waren inderdaad mannen ook ongelooflijk. En ook bijzonder dat zij zichzelf toch hebben durven blootgeven hierin. Als je dan die mannen die je hebt geïnterviewd, wat is dan de gemene deler?
Dat ze zelf, denk ik, ook alle drie wel... Ja, er waren drie mannen. Eentje had het wat minder. Maar er was bij deze mannen wel degelijk ook sprake van zelfreflectie. Eentje had er een vader die ook losse handjes had. En die had zich eigenlijk altijd voorgenomen... ik ga nooit zo zijn als mijn vader... En hij werd wel zo als zijn vader. En dat vindt hij ook heel erg dat hij zo geworden is. Hij schaamt zich eigenlijk ook heel erg voor zijn kinderen. Een van zijn dochters wil hem ook niet meer zien. Hij is inmiddels gescheiden. En een andere man, die zat eigenlijk ook in een heel fijn huwelijk. Maar die... ja, die was zelf nog wel temperamentvol en zijn vrouw ook. Dus die hadden dan wel eens na een avondje met een glaasje wijn te veel op... dat ze in pittige discussies kwamen. Waarbij dat ook een paar keer uit de hand liep. Maar hij praatte daar op zo'n manier ook over met ook zoveel spijt... en ook wel het idee van hoe kan het toch dat ik dit heb gedaan. En dat zijn ook twee mannen die uiteindelijk ook hulp hebben gezocht. Mm-hmm. En dat vind ik dan, dat praat niet goed wat ze hebben gedaan. Maar dan, ja, ik denk dat... op het moment dat die mannen zelfreflectie tonen en iets aan hun en zien dat het niet deugt wat ze doen,
ja, dat helpt al enorm. Ja,
ja, ik had er wel sympathie voor die mannen. Ja,
ja.
Ik kon ook wel in hun hoofden meegaan hoe dat gewerkt heeft en hoe dat ging. En ik denk dat dat ook wel een sleutel is tot een oplossing. Want als je alleen maar natuurlijk naar mannen gaat wijzen van en huiselijk geweld en slecht en je deugt niet en eens een dader, altijd een dader, dan bereik je natuurlijk ook nooit als samenleving dat zulke mannen hulp gaan zoeken of daarvoor uit durven komen of hun verhaal gaan delen. En ik denk dat dat juist wel heel erg belangrijk is. Dus ik vond dat wel heel erg mooi. En ja, ik had er wel respect. Ik heb wel respect voor deze mannen, inderdaad.
Ja, dus eigenlijk zeg je, om het probleem op te lossen, het is natuurlijk wel een gendergerelateerd probleem. Hè? Dat kunnen we eigenlijk niet ontkennen. Maar eigenlijk zeg je ook, je moet wel mannen meekrijgen. Je moet het met z'n allen doen om dit probleem aan te pakken.
Ja, dat denk ik wel. Ja, ik denk dat het... ook al begint, dit is natuurlijk niet iets wat je van de een op de andere dag oplost. Want het heeft ook met waarden en normen te maken. En het voorbeeld dat je zelf hebt gehad in je jeugd. En et cetera, et cetera. En bepaalde levensomstandigheden natuurlijk. Maar op het moment dat jij ook als pleger weet van... ik ben niet alleen en ik kan geholpen worden. En er zijn therapieën of praatgroepen voor mij. Of ik kan ergens terecht met mijn verhaal. Want deze mannen die schamen zich ook heel vaak. En daar spelen ook gevoelens van schuld. Op het moment dat zij weten dat er deskundige hulpverlening is. Ja, dan helpt dat natuurlijk voor een bepaalde groep.
Ja. Ja, dat is wel goed om te weten. Nu zullen heel veel vrouwen denken, ja hallo, maar en voor ons dan, hè? Wat gebeurt daar dan mee? Want je schreef ook in je column terecht van joh, dat je toch ook wel een staande ovatie voor premier Rutte had, die er eindelijk is ook iets over zei in zijn persconferentie. Nu heeft hij het wel. In New York tijdens de VN heeft hij er iets over geroepen. Hè, van, dus een schaduwpandemie.
Ja.
Toch denk ik wel, ja, wat gebeurt er dan nog meer? Want je kan het roepen. Maar zo'n man is natuurlijk ook, het is een voorbeeld. Kan ook een voorbeeld stellen. Wat zou hij moeten doen, denk jij?
Nou, ik denk dat het ten eerste natuurlijk heel belangrijk is dat hij het benoemde. Hè? Dat iedereen daar oog voor is. Ja, wat zou hij moeten doen? Ik vind dat lastig. Ja, goede hulpverlening kost ook geld. Campagnes kosten ook geld. Je ziet nu op het moment dat jij voor hulp aanklopt... ergens in de zorg, waar dat dan ook voor is... dat je altijd te maken hebt met wachtlijsten. Dat er dat is al een heel groot probleem natuurlijk.
Ja.
Dat klinkt zo simpel, maar...
Ja.
Er is gewoon geld nodig, denk ik, om dat soort hulpgroepen en expertisecentra, et cetera, op te tuigen. Ik weet dat er in Brabant een wens is. Je hebt nu ook centra voor seksueel geweld. Hè?
Ja.
Om die ook op te tuigen voor slachtoffers van huiselijk geweld. Dat begint natuurlijk ook met steun vanuit een overheid. Met enthousiasme daarvoor. Mm-hmm. Dus ik denk dat zulke zaken heel belangrijk zijn.
Ja. En dan hebben we het vooral aan de verzorgende kant. Dus als het naar eenmaal is gebeurd, maar wat kunnen we doen aan preventie, denk jij?
Nou ja, ik denk dat het ook belangrijk is. Ik weet dat in Tilburg bijvoorbeeld nu al kappers bijscholing krijgen. Hè? Hoe herken je huiselijk geweld? Ik denk dat het ook belangrijk is dat hulpverleners, of dat nou op scholen is, tot huisartsen, nou het hele veld eigenlijk weet van oké, dit zijn signalen van huiselijk geweld. Wat kan ik dan doen? Vraag eens aan iemand hoe het gaat. Waar kan ik iemand naartoe doorverwijzen?
Ja.
En dat begint natuurlijk ook allemaal met goede voorlichting en campagnes en aandacht ervoor in de media, op tv.
Ja, want dat is eigenlijk mijn volgende vraag. Wat kunnen wij doen? Hè? Want ik zie ook wel eens, ik heb een andere column van jou gelezen, heb je een tijdje geleden geschreven, waarvan ik echt dacht, ja. Dat ging over de vrouw van 34 die was neergestoken in Den Bosch. Daar wordt dan over een conflict in de relationele sfeer, een steekincident, allemaal nogal vage benoemingen voor een man vermoord een vrouw. Is dat iets wat wij ook kunnen aanpakken? Vanuit de media, het beschrijven, het beestje bij de naam noemen.
Ja, dat denk ik wel. Ja, er wordt ook, als je bijvoorbeeld naar rechtbankverslagen in de krant kijkt over seksueel geweld of dit soort zaken, wordt er heel vaak ook vanuit daders, vind ik, dan nog geschreven. Hè? En dan staat er weer een kop boven van dat een advocaat van de pleger of van de verdachte iets roept. Ik vind dat we ook meer vanuit slachtoffers moeten schrijven. Ik vind überhaupt dat we meer in de krant aandacht voor dit soort onderwerpen moeten hebben, daar met empathie voor slachtoffers meer naar moeten kijken.
Ja,
dat.
Ja, nee, ik ben het mee eens. Ik vond dat ik vond dat echt een goede column. Ik heb ook even gegoogeld gegoogeld op de site, gekeken naar moord, partnermoord. Als je daar googelt, heb je vooral vrouwen die een man hebben vermoord. Andersom wordt het dus kennelijk wel wat meer beschreven. Dus ik denk dat er daar echt heel veel te winnen valt als we het hebben over de beschrijving van dit soort
gevallen. Ja, en als je het over een conflict hebt in de relationele sfeer, dat insinueert ook weer dat twee mensen schuld hebben. Terwijl
precies,
in dat geval in Den Bosch rijdt er iemand, stapt in de auto en maakt zijn ex dood. Dat is nogal iets anders, hè?
Ja. Wij hebben ook wel eens ruzies in relationele sfeer. Ik heb nog nooit een mes gegrepen en ik ben er nog nooit achteraan gegaan. Dus ja.
Nee. Ik gooi hooguit een bord op de tafel kapot.
Ja, ik las het, ja. Ja. Heb ik ook wel eens gedaan, dat moet ik eerlijk toegeven. Ja, bij mij is er ook wel eens een bord door de kamer gevlogen. Dus nog wel echt werk aan de winkel op alle fronten.
Dat denk ik ook.
Ja, nou, wij gaan er in ieder geval over blijven schrijven, hopelijk.
Ja, zeker. En wat ik ook nog wel even belangrijk vind. Ik sprak een jaar geleden ongeveer, had ik een interview met een vrouw die het stigma, die was zelf ook slachtoffer van partnergeweld. En die wilde het stigma doorbreken, want zij wilde dus hulp zoeken.
Mm-hmm.
Maar dat was een hoogopgeleide vrouw. En dan werd ze doorverwezen naar praatgroepjes in het wijkcentrum, et cetera. En er is ook nog gewoon een heel erg taboe dat dit vooral voorkomt ook bij mensen die wat lager opgeleid zijn, in arme gezinnen. En dat is gewoon absoluut niet waar. Het komt gewoon overal voor.
Ja.
Of je nou een hele goede baan hebt of niet, overal slaan partners elkaar en worden mensen mishandeld. Dus misschien is dat ook nog wel, of ik denk dat dat ook nog belangrijk is, dat je als overheid of als hulpverleningsinstanties erkent dat ja, mensen wellicht een andere behoefte hebben aan een ander soort hulp, zeg maar. Ja. Want deze vrouw die voelde zich niet thuis bij het hulpaanbod wat er was. En dat kan ik me dan ook eigenlijk wel voorstellen.
Ja, dus
dat is ook wel een ding, denk ik.
Nou, heel goed. Ja, volgens mij is het ook zeker zo dat hoogopgeleide vrouwen er juist veel meer mee te maken hebben. En veel vaker zwijgen hierover.
Ja.
Oké, nou, we gaan aan de slag. Dank je wel, Linda.
Ja, heel graag gedaan. Succes.
Dank je.
Doeg.
Hey Kautar, wat fijn dat jij toch nog eventjes aan de lijn wilde komen. Want je bent natuurlijk hartstikke druk met deze campagne. Even eigenlijk met de deur in huis vallende, er is een schaduwpandemie gaande. Zo staat er ook in jullie persbericht. Kan je mij daar iets meer over vertellen?
Eigenlijk de schaduwpandemie is eindelijk door Monsieur Rutte gebruikt in de VN. Dat de schaduwpandemie is geweld tegen vrouwen. Dus we waren heel blij mee bij Atria. Maar aan de andere kant, wij vinden dat is hoopvol. Maar dat wij zeggen, Monsieur Rutte, put your money where your mouth is. Als je dat echt belangrijk vindt. Omdat dan moet je ook geld vrij voor maken om dat te bestrijden. Omdat we zagen geen enkele cent in de Rijksbegroting voor 2022.
Oké.
Parole.
Uh-huh.
En we zijn nu blij dat monsieur Rutte opnieuw in de lockdown de geweld tegen vrouwen opnieuw heeft genoemd. Dus dat vinden we ook echt hoopgevend. En dat monsieur Rutte eindelijk uit de kast komt en dan een gendervisie ontwikkelt en ook voor de vrouwenrechten en ook opkomt en dat ook erover praat. En we vinden het ook hoopgevend dat hij ook als man een voorbeeld geeft voor dat mannen zich ook meer gaan uitspreken tegen geweld tegen vrouwen, omdat tot nu toe het is niet het geval.
Nee, want heel even, hij heeft eigenlijk, dus even voor de luisteraar, hij heeft in vorige week in de persconferentie hier eigenlijk voor het eerst iets over gezegd.
Over mannen. En dan, we vinden het ook belangrijk dat hij als de Uberleider van Nederland ook als man zich uitspreekt tegen geweld tegen vrouwen.
Ja.
Omdat wat wij zien is, femicide en geweld tegen vrouwen is eigenlijk niet een vrouwenprobleem en het mag ook niet langer alleen het probleem van vrouwen en vrouwenorganisatie mag zijn, omdat de daders van geweld tegen vrouwen en het bijzonder van femicide zijn vaak mannen.
Mm-hmm.
Natuurlijk niet alle mannen zijn daders, maar we hebben mannen nodig om hieruit te komen. Dus en dat vonden we ook een goede signaal dat de Uberleider van Nederland, monsieur Rutte, zich ook daarvoor ook uitspreekt. En dat is ook, maar dat is niet genoeg. Omdat dat is alleen maar woorden. We willen ook dat nu eindelijk de monsieur Rutte en de overheid gaat ook flink investeren voor een integrale aanpak van geweld tegen vrouwen.
En wat betekent ook, wat zouden zij moeten doen? Wat zouden zij concreet moeten doen volgens jou?
Om te beginnen is om de samenwerking tussen politie, justitie en zorginstellingen anders moet zijn.
Mm-hmm.
Omdat wat wij vaak zien is, er is een gebrek aan gendersensitive awareness bij politie en bij justitie. En bijvoorbeeld in veel gevallen is er bij instanties zoals bijvoorbeeld Veilig Thuis en de politie al eerder een melding gemaakt van stalking en partnergeweld in het geval van femicide. Omdat femicide in de meeste gevallen is geen op zichzelf staand incident is. Maar er is een gebrek aan samenwerking tussen politie en justitie en ook een gender awareness. Een bekend voorbeeld hiervan is de zaak natuurlijk van de 16-jarige Humaira, die in 2018 werd doodgeschoten door haar ex-vriend op de dag dat ze voor de vijfde keer aangifte wilde doen van stalking en bedreiging. En daarna de inspectie justitie en veiligheid constateerde in dit geval dat de politie en het OM ernstig tekort geschoten zijn in de bescherming van het meisje. Maar wat wij zien ook is dat partnergeweld heeft de afgelopen jaren minder prioriteit gekregen binnen de politie vanwege hoge werkdruk en ook bezuiniging.
Ja.
En Adria vindt het belangrijk dat er een adequate aanpak komt voor de opvolging van meldingen en aangiftes van geweld tegen vrouwen, zodat het ook eerder gesignaleerd wordt wanneer er sprake is van ernstige gevallen en effectief opgetreden wordt tegen dreigend gevaar om te voorkomen dat er nieuwe femicide slachtoffers bij komen.
En jij bent wetenschapper en van de cijfers, zeg je altijd tegen mij. Ik ben van de harde cijfers, dat moet wel gestaafd worden. Wat zijn de cijfers?
De cijfers is dat in Nederland er sterft elke 8 dagen een vrouw aan gevolgen van femicide. Femicide betekent letterlijk moord op vrouwen, om hun vrouw zijn. Het komt vanuit homicide in de 1976. Russell heeft gezegd, een wetenschapper, ook een genderwetenschapper, dat wij moeten niet meer over homicide praten, omdat dat is een genderneutraal term, maar over femicide, omdat we zien een patroon waar vrouwen werden vermoord om hun vrouw zijn.
En om hun vrouw zijn, hè? Want als ik dat vertel in vriendengroepen, zeggen ze om hun vrouw zijn. Maar ja, wat betekent dat dan, om hun vrouw zijn?
Omdat zij vrouw zijn, omdat als wij zijn in de, omdat het feit dat zij vermoord zijn, is omdat zij vrouw zijn. En meestal in 2/3 van het gevallen van femicide, de moord is gedaan door een partner of een ex-partner.
Ja.
En de partner of een ex-partner die dat niet kan accepteren, dat de vrouw haar grenzen geeft of de vrouw de relatie wil verlaten. En als wij kijken in Nederland, sterft elke 8 dagen een vrouw, bijna 1 keer per week, aan de gevolgen van partner of ex-partner geval van femicide. En dan in Nederland telt het CBS alleen nog maar de vrouwen die gehuwd waren. Dus niet de vrouwen die vermoord met bijvoorbeeld met een vriendje. Of vrouwen die in marginale groepen zijn als sekswerkers of transvrouwen. Of vrouwen die niet geregistreerd zijn als samenwonend. Dus die allemaal tellen niet. Alleen maar de vrouwen die gehuwd zijn.
Dus betekent, dus Humaira gaat ook niet op in deze cijfer?
Het is Humaira, nee, natuurlijk, dit gaat niet. Maar het is omdat het zo een haarscheurend, verscheurend verhaal is. Het is zo vreselijk dat het kan. En toen begonnen ook organisaties van aan de bel te trekken van alarm van let op, dit is gewoon een patroon. Dus bijna elke week in Nederland, en dat is niet normaal. Dus in ruim, wat ik zei, 3/4 van de gevallen is de dader de partner of een ex-partner van de omgekomen vrouw. Er is een structurele geweld tegen de vrouwen.
En hoe staan wij er voor als we kijken naar andere landen?
Nou, als je kijkt Nederland, omdat mijn achtergrond is internationaal. Ik heb in verschillende landen gewerkt en gewoond. En onder andere, ik ken heel goed de Franse context. En dan als je kijkt bijvoorbeeld Nederland, doet het qua gevallen van femicide per hoofd van de bevolking slechter dan landen als Italië en Spanje bijvoorbeeld. En in deze landen is femicide echter veel bekender, omdat er specifiek aandacht voor is binnen de heersende macho culturen in deze landen. Nou, in Nederland is er geen sprake van zogenaamde macho cultuur, maar wel van een patriarchale samenleving met verwachtingen rondom dominantie.
Is dat zo, of denken wij zo dat er geen macho cultuur heerst?
Nee, wij denken dat er is geen macho cultuur is, maar het is een hartstikke patriarchale cultuur. En Nederland natuurlijk is uitstekend in het verkopen en marketing van zijn progressieve imago. En in het buitenland ons als progressief praten en de WN-top als de schaduwpandemie. Maar in ons eigen land doen we niet veel eraan. Nee. En ik weet dat... Ik heb in 3 continenten gewoond en gewerkt en 5 landen. Nederland is mijn 5e land en hij viel me tegen toen ik hier kwam hoe progressief Nederland is. Mm-hmm. Ik dacht in een heel vooruitstrevend land terecht te komen, maar Nederland heeft een hardnekkig conservatieve kant. Mm-hmm. En we hebben hier echt last van ouderwetse stereotypen over mannelijkheid en vrouwelijkheid die de emancipatie van vrouwen in de weg staat. Dus alleen maar het idee dat mannen werken en vrouwen zorgen. Maar ook bijvoorbeeld qua geweld. We hebben een schokkend onderzoekresultaat van een van onze programma's. Die heet Act voor Respecten. Jongeren tussen 15 en 18 jaar. Dus best jong. Ja. En 1 op de 10 jongeren vindt dat je een vrouw mag slaan. En geweld tegen een vrouw gebruiken als zij bijvoorbeeld vreemd gaan om haar weer onder controle te krijgen. Ik heb het over jonge mensen, jonge generatie. Dus dat is echt alarmerend in Nederland. En als je kijkt in vergelijking met andere landen, in de gevallen van geweld tegen vrouwen, zie je dat het vaak misgaat wanneer bijvoorbeeld een relatie uitgaat of wanneer vrouwen hun grenzen aangeven. Als de vrouw de relatie verbreekt, probeert de man eerst door dwangmatige controle of stalking, weer grip te krijgen op zijn vrouw. Lukt dat niet, dan wordt er gedacht, als ze niet mijn vrouw wil zijn, dan mag helemaal niemand haar hebben. En dan slaan de stoppen door. Dus het patroon begint meestal niet met fysieke geweld, mm-hmm. maar met kleinerende opmerkingen. Mm-hmm. In een ruzie wordt de schuld ook altijd bij de vrouw gelegd, terwijl zij eigenlijk heel goed weet dat er aan de ander ligt dat het gaslighting heet dat. Dit bouwt steeds verder op.
Wat zei je nou net? Dat heet gaslighting.
Gaslighting. Ja. Gaslighting. Ja. En dan uiteindelijk komt de fysieke geweld en de ergste gevallen ook zelfs tot femicide. Wij noemen dat ook in gender studies de piramide van geweld. Maar eigenlijk wat je ziet ook in Nederland, door nonchalant te doen over de vormen van geweld die zich in de onderste laag voordoen, bijvoorbeeld zoals cyberviolence, online geweld, stalken, smaad, laster, staan we uiteindelijk met elkaar een klimaat toe waarin ook de extremere vormen zich kunnen manifesteren. En dat is in Nederland heel sterk. In het bijzonder tegen vrouwen en meisjes. Er is een gebrek aan gendervisie. Betekent ook dat jij de geweld tegen vrouwen kan nooit aanpakken en oplossen als je niet een genderpolicy ontwikkelt zoals landen bijvoorbeeld zoals in Frankrijk of zoals in Zweden. In Frankrijk, Macron al 3 jaar geleden noemt het een catastrophe nationale en heeft geweld tegen vrouwen hoog op zijn politieke agenda ook gezet. Mm-hmm. Ik moet nog wachten. Dus nu begint eindelijk monsieur Rutte op een heel timide manier te praten over geweld tegen vrouwen. Maar er is geen echt duidelijke ook. Ik ben heel blij tijdens de lockdown dat hij erover gesproken. Maar ik wacht ook op het moment dat hij ook uit de kast gaat komen. En ook de mannen in Nederland ook toespreekt. Mannen, alsjeblieft. Omdat de grootste deel van de mannen zijn niet gewelddadig. Nee. Maar ze zijn stil. Dus, je hoort hun niet.
Nee, dus de oplossing wat jou betreft ligt mannen aanspreken en mannen erbij betrekken bij het probleem.
Dat is sowieso, je kan het nooit winnen zonder dat mannen betrokken zijn. Mm-hmm. Maar ook dat ook de overheid gaat flink ook nu investeren in het bestrijding van geweld tegen vrouwen. Je kan niet blijven praten over geweld tegen vrouwen als jij in jouw reeks begroting geen enkele cent vrijmaakt voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen. Dat is niet consequent. Daarom heb ik het over gender policy vanuit de overheid, niet alleen van 1 ministerie. Nee. Als jij bijvoorbeeld, ik weet dat in Tunesië, het is niet de perfecte plek daar en er is heel veel mis. Maar wat je had is ook wat je hebt nu in Zweden. Je hebt een minister van emancipatie en die zorgt dat op elke ministerie komt de genderagenda omhoog. Mm-hmm. Of jij nou economische zaken, of justitie en veiligheid, of sociale zaken, of onderwijs en cultuur, of et cetera. Gender is een belangrijke issue op dit moment. Ja. OCMW en onze minister zijn die enigen die echt gender aan het agenderen zijn.
Maar goed, nu zou je kunnen zeggen, het is corona, er zijn heel veel andere grote problemen. Ze hebben even wat anders aan het hoofd.
Dus we vinden in Nederland dat vrouwen massaal slachtoffer van geweld zijn tijdens de COVID. En dat de cijfers zijn aan het exploderen.
Ja, is dat zo? Zijn de cijfers echt aan het exploderen?
Ja, ja. Ja, ja, het is niet voor niks dat meneer Rutte erover praat. Omdat het is aan het exploderen in de hele wereld. Betekent dat wij dat niet belangrijk vinden, dat de helft van onze bevolking leidt onder geweld.
Mm-hmm.
Dit is wat het betekent. Dat betekent, we hebben andere zaken die belangrijker zijn. Wat is dan belangrijker dan de veiligheid van de burgers van een land? Wat is beschaving dan? Wat betekent dat? Betekent dat wij de veiligheid van vrouwen niet belangrijk vinden en van LHBTIQ+, dat er groep mensen zijn in ons land, een van de rijkste landen ter wereld, die in het terreur leven? We vinden dat niet belangrijk.
Mm-hmm.
Wat is belangrijk dan?
Ja. Nee, ja, zeker. Ik ben het met je eens. Dus meer geld bij, meer gesprek. Er moet gewoon veel meer op gender gestuurd worden en meer op emancipatie gestuurd worden in dit kabinet. Jullie hebben een petitie, willen jullie aanbieden? Kan je daar iets meer over vertellen?
We hebben een petitie gemaakt en dat we hebben ook heel veel mensen, en we zijn heel blij met de heel veel mensen steunen die petitie. En eigenlijk het gaat om we willen dat de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Onderwijs en Cultuur en Wetenschap, dat zij agenderen om femicide ook te verankeren in het strafrecht. Omdat het probleem nu is dat het niet in het strafrecht. En wat betekent dat? Om bij te dragen aan de preventie van femicide, om een eigenlijk module femicide toe te voegen aan de initiële opleiding voor de politie en voor justitie.
Mm-hmm.
En voor zeg maar politieambtenaren die hun opleiding afronden hebben, stellen wij eigenlijk een bijscholing voor om de achterstand met betrekking tot de kennis over gendergerelateerd geweld en over femicide en het bijzonder te compenseren.
Mm-hmm.
En wij roepen ook op dat deskundigheidsbevordering van meldkamerfunctionarissen en van wijkteams om hun te trainen op het herkennen van het patroon van geweld dat voorafgaat aan femicide.
Ja, ja, helder. Helder. Ik hoop echt dat dat gaat lukken. Mijn handtekening heb je. Ik hoop van de luisteraars ook.
En het bijzonder mannen. Mannen, alsjeblieft. Mannen.
Alle mannen.
Ja, de grootste deel van de mannen zijn niet gewelddadig, zijn geen daders en zij steunen wel gendergelijkheid en de veiligheid van de vrouw. Dat weten we.
Ja.
Maar die eenheid is de grootste stille en die moeten hun mond openen en elkaar ook corrigeren en ook helpen. Omdat anders, ik zeg altijd zoals in Tunesië, mijn oma zei altijd tegen mannen, heb je een moeder, heb je een zus, heb je een dochter, heb je een vriendin, dan zorg dat zij ook beschermd worden. Elke vrouw kan jouw zus of je moeder of je dochter zijn. Dus help andere vrouwen, zoals jij ook de vrouwen die in je leven belangrijk zijn ook kan helpen. Dat is te belangrijk. Het is van ons allemaal.
Ja, helder. Dankjewel, Kautar.
Merci beaucoup. Merci.
Dit was weer een aflevering Zij Zegt, de podcast. Heb je vragen of opmerkingen of is er iets anders dringends wat je mij moet vertellen? Dat kan. Mail mij naar zijzegt@ad.nl. En wil je meer lezen en luisteren? Kan ook. Ga dan naar ad.nl/zijzegt. En vergeet je niet te abonneren op mijn nieuwsbrief. Okido, tot volgende week. Bye.
Maar wat dacht u van het volgende voor Sinterklaas? Een bladcadeau!
Leuk!
Je gaat gewoon naar bladcadeau.nl en het is zo geregeld. En vervolgens heeft de gelukkige ontvanger keuze uit meer dan 100 van de populairste tijdschriften. Dus een altijd goed cadeau haal je snel op bladcadeau.nl!
Maxima, he is Willem-Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, huh?
Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.